Gemeente, jongens en meisjes, zo'n beetje rond kerst hebben jullie op school of in de kerk vast wel gehoord over Jozef, timmerman. En hij is in ondertrouw met Maria en dan is Maria zwanger. En in een droom verschijnt de engel Gabriël aan Jozef. En Gabriël zegt dan over het kindje dat Maria verwacht: gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nou, kinderen, die naam is bekend. Jezus. Dat betekent zalig maken. Wat vertelt die naam al ontzettend veel over hoe hij is? Zaligmaker. Wat vertelt het veel over wat hij verlangt? Dat hij je zonde wil hebben. En wat zit er alleen al in die naam? Een aansporing om elke dag weer met je zonde tot de Heer Jezus te vluchten. Maar die engel Gabriël, die noemt nog een naam. Dat is een iets minder bekende naam, maar misschien weten jullie die naam ook wel. Het is een naam met een even heerlijke betekenis als Jezus. Gabriël, hij zegt het ook: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel. Het welk is overgezet zijnde God met ons. Dus Immanuel, onthoud dat kinderen, Immanuel betekent God met ons. Weer zo'n heerlijke naam met een prachtige betekenis. God met ons, als we die woorden op ons laten inwerken. God met ons, de heilige, de hoogverheven Heere, met ons, bij ons. Hij zoekt ons op. Een wereld die niet naar hem vraagt, hij zoekt op. Een wereld die hem de rug toegekeerd heeft, hij zoekt die wereld toch op. En als we zouden letten op wie we zelf zijn, dan zouden we verwachten dat als God ons opzoekt, dat hij komt met zijn oordeel. Dat hij komt om ons te veroordelen. Maar dat was niet waarom Immanuel kwam. Nee, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Daarom moet dat kind in de kribbe gelegd worden. De kribbe. Dat is een voerbak. Dat is zo'n uitgehouwen goot. Of uitgegraven goot. Ligt eraan of het bij rots is. Een goot. Daar lag Immanuel. Zo dichtbij kwam God. God met ons tot in de goot. Dat is God met ons. Dat is Immanuel. Dat is zijn naam. Dat is hoe hij is. God met ons tot in de diepste diepte. Zo is hij. Zo dichtbij gekomen. Maar dan is binnenkort Hemelvaartsdag. En dan staan we erbij stil. En vanavond zullen jullie het ook belijden. Opgevaren ten hemel. Dat beleiden we ook over de Heer Jezus. Opgevaren ten hemel. Misschien denkt iemand: maar hoe zit dat dan met zijn naam? Immanuel, hoe zit dat met die naam? Was dat dan alleen een naam voor die 33 jaar dat hij op de aarde rondwandelde? Heeft hij nu die naam weggedaan? Is hij nu niet meer God met ons? Is hij nu veranderd? Zijn we nu op onszelf geworpen tot de wederkomst? Nou, antwoorden op zulke vragen vinden we in het gelezen schriftgedeelte. Dan zullen we letten in het bijzonder op het 20ste vers, Matthäus 28 vers 20. Dat is de tekst voor de preek en daar lezen we: en zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. En dan is het thema van de preek: Immanuel belooft om Immanuel te zijn en te blijven. Dus Immanuel belooft om Immanuel te zijn en te blijven. En daarbij drie gedachten. Allereerst een belofte na een onmogelijke opdracht. Dan letten we vooral op het woordje of de woorden en zie. Als tweede gedachte een belofte van nabijheid. Dan letten we op ik ben met u lieden. En als derde een belofte tot de voleinding. Dan letten we op al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus allereerst een belofte na een onmogelijke opdracht. De Heer Jezus had het gezegd tegen de vrouwen na zijn opstanding: vrees niet, ga heen, boodschap mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea en al daar, dus in Galilea, zullen zij mij zien. Nou, hier zien we al iets over de Heer, namelijk dat hij doet wat hij belooft. Hier zien we dat zijn beloften nooit hun vervulling missen, want de Heer verschijnt hier aan zijn discipelen. In Galilea. En hij gaat tot zijn discipelen spreken. En hij geeft ze een opdracht. En dan zegt hij, vers 19, gaat dan heen, onderwijst al de volken. In het Grieks staat er, maak alle volken tot discipelen. Maak alle volken tot discipelen. Wat is dat een onmogelijke opdracht die de Heere geeft. Want zelfs al zou de Heere zeggen, maak één iemand tot mijn discipel. Maak één iemand tot mijn discipel. Dan is dat toch al een onmogelijke opdracht. Dat kunnen ze toch niet. Dat kunnen wij toch niet. Eén iemand tot een discipel maken van de Heere Jezus. Compleet onmogelijk. Want wat is een discipel? Een discipel is een volgeling. Een volgeling, iemand die achter iemand aangaat om door hem onderwezen te worden. Een volgeling. Nou, stelt u zich even voor dat Petrus of Johannes of een van de andere discipelen, dat u een van hen bent en dat u deze woorden hoort en dat de Heere dan zegt tegen u: maak alle volken tot discipelen. Zou je niet bij jezelf gaan denken en gaan redeneren? Ja, hoe kan ik anderen tot volgelingen maken als ik zelf in de hof van Gethsemane bij de Heer Jezus vandaan gevlucht ben? Hoe zal ik anderen tot volgeling maken als ik zelf zo gauw en zo gemakkelijk eigen wegen ga? Hoe zou het kunnen? Onmogelijke opdracht. En zo kunnen we nog wel even doorgaan, want van onze kant zijn er nog allerlei andere bezwaren te noemen. Die opdracht die is zo gigantisch groot. Menselijkerwijs een onmogelijke opdracht. Hier zit een les in voor ons allemaal. Want de Heer, hij spreekt tot ons in zijn woord veel onmogelijke opdrachten. Ik wil twee voorbeelden noemen uit de bergreden. En het zou kunnen zijn dat de Heer deze woorden spreekt op dezelfde berg als waar hij de bergreden heeft gehouden. Ik noem twee voorbeelden van onmogelijke opdrachten die de Heere tot ons spreekt. En ze komen uit de bergreden. Nou, zo zegt de Heere in de bergreden: hebt uw vijanden lief. Zegent ze die u vervloeken. Maar u, of jij, denkt misschien, ja, lief hebben die mij het leven zuur maken. Liefde tot collega's die mij elke dag weer dwars zitten. Liefde tot klasgenoten door wie ik de hele nacht wakker lig. Dat is toch een onmogelijke opdracht? Dat kan de Heere toch niet vragen? In diezelfde bergrede zegt de Heere Jezus: zijt niet bezorgd voor uw leven. Maar iemand denkt hier zo wellicht: nou, ik had het financieel al niet ruim en toen gingen al die prijzen stijgen. Geen bezorgdheid terwijl mijn energienota verviervoudigt. Dat kan toch niet? Geen bezorgdheid terwijl er zulke donkere wolken boven de wereld hangen. Geen bezorgdheid terwijl werkelijk elke pagina van de krant over een crisis gaat. Hoe kan dat? Zij het niet bezorgd. Hoe kan de Heere dat van ons vragen? Hoe kan het? Dat is een onmogelijke opdracht. Onmogelijke aansporing. En zo vinden we er veel meer in het woord. Uit de mond van de Heer Jezus. Onmogelijk. Als we onze blik op onszelf richten. Onmogelijk. Als we ons oog richten op de wereld om ons heen. Compleet onmogelijk dan. Maar wat horen we de Heer Jezus direct achter die onmogelijke opdracht zeggen? En na die onmogelijke opdracht klinkt het en. En dan gaat hij verder, want het hoort erbij. We moeten doorlezen. En zie. Dus als het ware pakt de Heer Jezus ons beet. Hij pakt ons vast. En hij draait ons hoofd liefdevol naar hem. Hij draait ons hoofd af van onszelf en van de omstandigheden. Dat we niet naar beneden kijken, niet naar de omstandigheden kijken, maar dat we naar hem kijken. En dan zegt hij: en zie. Dat betekent: let erop. Vestig hier je aandacht op mij. Op mijn woorden, op mijn spreken. Dat is wat de Heere doet na die onmogelijke opdracht. En dat is het. Het geloof dat richt zich altijd op het spreken van de Heere. Op zijn woord. Op de Heere zelf. Want in zijn woord laat hij aan ons zien hoe hij is en wat er bij hem te vinden is. En ons ongeloof is dat we kijken naar onszelf en naar onze mogelijkheden. Of naar onze onmogelijkheden. En ons ongeloof is dat we kijken naar de wereld om ons heen en dan gaan we redeneren en denken: nou, dat kan niet. Maar daardoor zien we niet en vertrouwen we niet op de belovende Heere Jezus. En daarom zegt de Heer Jezus: en zie, let erop, kijk ernaar. En draait hij ons hoofd als het ware naar hem toe. Want het geheim, dat ligt in hem. Bij hem is het onmogelijke mogelijk. Dat geldt voor het bevel dat die discipelen gekregen hadden. Maar dat geldt ook voor alle aansporingen die tot ons komen vanuit Gods woord. Al die andere aansporingen. Dus ga dan heen, onderwijst al de volken. Hoe dan? Ziende op de Heer Jezus. Hebt u vijanden lief? Zegent ze die u vervloeken. Hoe dan? Ziende op de Heer Jezus. Zijt niet bezorgd voor uw leven. Hoe dan? Ziende op de Heer Jezus. En zie, let erop, gemeente, op hem, op wie hij is. Ook als het gaat om geloof en bekering, ook dan. De Heer Jezus zelf zegt het tegen ons: bekeert u en gelooft het evangelie. U zegt: hoe dan? Dat kan ik niet. Gaat niet. Ik zou niet weten hoe. Maar ook dan. Alleen ziende op de Heer Jezus. Op wie hij is. Op wat bij hem te vinden is. Wat hij wil schenken. Wat hij wil werken. En als u dan niet met geloof en bekering tot Christus kunt komen, kom dan tot Christus om geloof en bekering. Want Hij wil u die schenken. Gemeente, wilt u dat citaat, want dat is het, van Spurgeon, wilt u het onthouden? Als u niet met geloof en bekering tot Christus kunt komen, kom dan tot Christus om geloof en bekering. Want Hij wil u het schenken. En zo is het ook als het gaat om Christus' bevel. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Een onmogelijke opdracht. Een onmogelijke opdracht als we leven alsof Jezus niet leeft. Maar Hij leeft wel. En daarom mogen we het toch geen onmogelijke opdracht meer noemen. Moeten we niet doen. Want de Heere zegt ons in zijn woord, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En daarom klinkt het na die woorden van de Heere Jezus uit zijn eigen mond. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En dan zijn dit de laatste woorden van de Heere Jezus in het Matteüs Evangelie. Daarna klinkt amen. Dus Matteüs Evangelie uit. Het zijn ook een van de laatste woorden die de Heere Jezus heeft gesproken. En als koningen, of als keizers, of als prinsen, als die sterven, ja, dan wordt vaak de vraag gesteld, wat waren de laatste woorden? Er wordt altijd heel nauwlettend naar gekeken, wat waren de laatste woorden? Omdat die laatste woorden heel vaak veelzeggend zijn. Die vertellen veel. Die vertellen iets over de kern, over het diepste wat in het hart leeft. Wat zijn de laatste woorden? Nou, zo zou Napoleon gezegd hebben, ik wens dat ik rust aan de oevers van de Seine te midden van het Franse volk dat ik zozeer heb liefgehad. En Willem van Oranje, misschien weet u het wel, die zei, mijn God, heb medelijden met mij, heb medelijden met dit arme volk. Die laatste woorden, die zijn vaak veelzeggend. Nou, als we kijken naar Napoleon, naar Willem van Oranje, dan hebben ze het allebei over hun volk. Dat is wat hen bezighoudt in het sterven, hun volk, in het scheiden, hun volk. Uit die woorden blijkt ook de liefde voor hun volk. Maar ze kunnen helemaal niets meer doen voor hun volk. Ze kunnen werkelijk niets meer doen voor hun volk. Nou, hoe heerlijk anders is het met de Heer Jezus? Hij is de dood ingegaan en heeft toen de dood verslagen. En alleen daarom kan Hij beloven om tot de voleinding bij zijn volk te zijn. Hij kan dit alleen zeggen omdat Hij leeft tot in eeuwigheid. Anders kon Hij dit niet zeggen, dan kon Hij dit niet beloven. Hij leeft tot in eeuwigheid. Christus, opgewekt zijnde uit de doden, sterft niet meer. De dood heerst niet meer over Hem. Daarom kan Hij dit beloven. Daarom kan Hij dit zeggen. Ik ben met u al de dagen. Deze heerlijke woorden van de Heer Jezus, die laten dus zien dat Hij de levende is. En de levende blijft, ja, dat Hij Emmanuel is en blijft tot in eeuwigheid. En daarom, en zie, het zijn woorden die Hij zijn discipelen meegeeft nadat ze die onmogelijke, wat zouden ze zo niet meer noemen, maar die opdracht krijgen. En het zijn woorden voordat ze aan die opdracht beginnen. Woorden die de Heere hen voorhoudt, zodat zij, maar ook wij, als het gaat om al die andere aansporingen die we vinden in het woord, zodat we met David zullen zingen, ik stel dien Heere gedurig mij voor ogen. Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. Ga naar twee. Een belofte van nabijheid. Let op, ik ben met u lieden. Jongens en meisjes, stel dat de koning bij jullie thuis op visite komt. Koning Willem-Alexander is op huisbezoek bij het Nederlandse volk en hij bezoekt Urk. En hij zit bij jullie thuis op de bank en hij neemt alle tijd om met jullie te praten. Hij luistert en hij luistert naar wat jullie bezighoudt. En ja, je vertelt aan hem waar je tegenop ziet. CITO-toetsen misschien, centrale examens, die komen er ook aan volgens mij. Repetities, je laat weten waar je over in zit. En je vertelt wat je bezighoudt over de zorgen in je familie. En stel dan dat de koning aan het eind van de avond, voordat hij weggaat, tegen jullie zou zeggen: ik zal aan je denken. Of dat hij zelf zou zeggen: ik zal alle dagen aan je denken. Dat is onvoorstelbaar, toch? Dat de koning dat zou doen. Dat hij komt is al onvoorstelbaar. Dat hij dan naar ons luistert. Dat hij dan ook nog belooft om aan ons te denken. En dat hij dan zelfs belooft om alle dagen aan ons te denken. Dat is compleet onvoorstelbaar voor ons. Maar wat de Heer Jezus ons hier voorhoudt, dat gaat nog veel. En dat gaat nog veel verder. Want hij is niet de koning van een klein landje, maar hij is de koning der koningen. Hij regeert over het hele heelal, over de wereld, alles. Zo'n koning is hij. En dat niet alleen, hij is niet alleen een veel grotere koning. Hij is de koning der koningen. Maar hij belooft ook nog eens veel en veel rijker. Hij belooft veel en veel rijker dan alleen aan zijn kinderen te denken. Want wat belooft hij? Hij zegt niet: ik zal aan jullie denken, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Maar hij zegt: ik ben met jullie, al de dagen. Hier zien we weer. Immanuel belooft Immanuel te zijn. Hij belooft dus niet alleen te denken, hij belooft er te zijn. Dat is een veel heerlijkere belofte dan alleen te denken. We zouden zelfs kunnen zeggen dat een heerlijkere belofte niet mogelijk is. Een heerlijkere belofte dan: ik ben met u lieden, is niet mogelijk. Kan niet. Het is de heerlijkste belofte mogelijk. En waarom? Twee redenen. Ten eerste, let op wie het zegt. In de Griekse tekst wordt daar alle nadruk ook op gelegd, op wie het zegt. Want dan staat er eigenlijk: ik. Ik ben met u al de dagen. Eigenlijk staat er in het Grieks twee keer ik. Twee keer ik, zodat alle nadruk valt op wie het zegt. Want van hem moeten we het hebben. Dus wie spreekt dit beloftewoord? Blijkbaar is het belangrijk, want het staat er twee keer ik. Nou, het komt uit de mond van hem die alle macht is gegeven. Dat hebben we in vers 18 gelezen. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Het komt uit zijn mond. Dat betekent dat wanneer hij de planeten beveelt, al zou hij zeggen: Mars, Jupiter, ga uit je baan, dan gebeurt het. Dat betekent dat als hij tegen de Atlantische Oceaan zou zeggen: ga weg, dan is de Atlantische Oceaan weg. Hem is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Zo is hij. Hij spreekt hier. Hij belooft hier. Daarom de meest heerlijke belofte denkbaar. Want het komt uit de mond van hem die alle macht heeft. In de hemel en op aarde. En daarom is die belofte ook werkelijk van waarde. Als iemand hier op straat dat zegt, ja, is aardig, of niet, misschien zelfs heel vervelend. Als een heel machtig persoon dat zegt, dan is het al wat meer waard. Maar alle machtige personen op aarde zijn ook beperkt in de mogelijkheden. Ze zijn sterfelijk. Maar de Heere zegt het. Hem die alle macht is gegeven in hemel en op aarde. En daarom is deze belofte alles waard. Ten tweede is het de meest heerlijke belofte denkbaar, omdat hij het maximale belooft. Omdat wat hij belooft werkelijk allesomvattend is. Want wat zou de Heer Jezus nog meer kunnen geven dan zijn nabijheid? Wat zou hij nog meer kunnen geven dan zijn nabijheid? In een aardse relatie is dat toch ook zo? Wat zou je meer kunnen geven dan je nabijheid? In een gezonde aardse relatie is het goed om te weten dat de ander aan je denkt. Is het fijn als de ander je hulp schenkt? En het zorgt voor vreugde als de ander een cadeautje geeft? Dat is allemaal mooi. Dat is allemaal fijn, maar het heerlijkste, het grootste, is toch elkaars nabijheid. Dat je bij elkaar bent. Wat zou een aardse relatie voorstellen als de ander aan je denkt, als de ander je af en toe financieel helpt, dat de ander je een cadeautje geeft, maar je bent nooit in elkaars nabijheid. Het grootste, het heerlijkste is elkaars nabijheid. Dat omvat alles. Daarin is al dat andere inbegrepen. Maar zo is het ook met de relatie met de Heer. Zijn nabijheid, dat is allesomvattend. Want in de verbondenheid met Hem ontvangen we wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking, verlossing. Dus deze belofte die de Heere hier doet, is de meest heerlijke belofte denkbaar, omdat het allesomvattend is. Want zijn nabijheid, dat omvat ook de vergeving van zonden. Want hij kan alleen nabij zijn bij ons vanwege zijn eigen bloed, doordat hij zelf ons reinigt. Anders kan hij geen omgang met ons hebben. Dan staat de zonde ertussenin. Dan is omgang met de Heere onmogelijk. Die zonde, die blokkade moet uit de weg geruimd worden door zijn bloed. En dan kan hij nabij zijn. Dus die nabijheid, die omvat werkelijk alles. Matthew Henry, die merkt bij dit vers op: zijn lichamelijke tegenwoordigheid zal hun nu ontnomen worden, maar hij verzekert hun van zijn geestelijke tegenwoordigheid, die hun nodiger en nuttiger was dan zijn lichamelijke tegenwoordigheid zijn kon. De Heer Jezus, hij belooft hier dus zijn nabijheid door zijn geest. Op die wijze, zo is hij nabij. En zo had hij het ook al eerder gezegd. Hij had het gezegd: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben. Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Zou u hem niet lief hebben? Zou u zijn woord niet bewaren? Als u hem lief hebt, als u zijn woord bewaart, dan zal hij met zijn geest in u wonen. Hij, in ons. Hoe dichtbij is dat? Dichterbij dan dat kan niet. Hij zegt niet: ik ben naast je, of ik ben boven je, of ik ben voor je, of ik ben achter je. Nee, ik ben in je. Door genade. Zijn geest in ons. Dat is Emmanuel, God met ons. Dichterbij kan niet. Hij belooft de meest nauwe nabijheid aan zijn kinderen. En dat is het eeuwige leven. Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dat is de meest heerlijke belofte denkbaar. Maar wie geldt deze belofte? Wat hebben we aan zo'n heerlijke belofte als hij niet ons geldt? Voor wie is deze belofte? En geldt deze belofte ook voor mij? Nou, allereerst is deze belofte voor de 11 discipelen. Petrus, Jacobus, Johannes enzovoort. Maar, jongen, kijk eens mee naar de tekst. Hoe zit dat? Petrus, Jacobus, Johannes, hen wordt beloofd al de dagen tot de vereinding van de wereld. Maar die discipelen, die hebben niet geleefd tot aan de vereinding van de wereld. Dat weten we allemaal. Waarom zegt de Heere dan niet, ik ben met jullie de al jullie levensdagen? Of heeft de Heere soms meer op het oog dan alleen hen? Ja, dan komen we uit bij het tweede. Ulieden, dat moeten we dus breder zien dan alleen die 11 discipelen. Omdat het een belofte is die niet alleen aan hen gedaan wordt, maar aan al zijn kinderen, aan al zijn discipelen, tot aan de voleinding van de wereld. We zouden kunnen zeggen, het is een belofte aan de kerk. De kerk met een hoofdletter, de kerk van alle tijden. Dus dan is de vraag, mag u door genade bij die kerk horen? Wanneer hoort u bij die kerk met een hoofdletter? Mag u Emmanuel kennen als u zalig maken? Dan belooft hij het ook aan u. Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En dan mogen we het uitjubelen. Maar het is mij goed. Het is mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al. De Heere, wiens werk ik roemen zal. Maar misschien zit u hier en vraagt u zich nog steeds af. Ja, geldt deze belofte dan voor mij? Want ja, dat wil ik wel weten dan. Maar laat ik u een andere vraag stellen. Zou u willen dat deze belofte voor u geldt? Zou je willen dat deze belofte voor jou geldt? Verlang je naar zijn nabijheid? Mogen we bij onszelf onderzoeken. Verlang ik naar zijn nabijheid? Of is deze belofte van nabijheid een belofte die mij koud laat? Een belofte waar ik onverschillig bij blijf? Of misschien zelfs een belofte waar ik bang van word, want ik zit helemaal niet te wachten op Gods nabijheid. Als dat laatste het geval is, op wie lijken we dan? Nou, kijkt u mee, dan lijken we op die mannen van het Sanhedrin. Die ouderlingen en die overpriesters waarover we hebben gelezen in die versen 11 tot en met 15. Want die mannen die horen van de wachters van alles wat er gebeurd is bij het graf. En toch willen ze met de levende Heere Jezus helemaal niets te maken hebben. En het is zelfs zo dat ze die wachters, dat ze die omkopen. En dat die wachters nieuws moeten verspreiden wat niet klopt. Namelijk dat de Heere Jezus gestolen zou zijn door zijn discipelen. Die mannen willen de Heer Jezus doodverklaren. Jezus leeft, maar ze willen hem doodverklaren. Met behulp van wat geld en leugens. Waarom? Omdat ze door willen leven alsof Jezus niet leeft. Dat is wat ze verlangen. Doorleven alsof Jezus niet leeft. Alsof hij niet de levende is. Nou, als u, of wat jij moet zeggen, ik sta eigenlijk helemaal niet op zijn nabijheid te wachten. Ik leef liever door zonder de levende Heer Jezus. Ja, dan lijkt u ontzettend veel op die mannen van het Sanhedrin. En dan moeten we ook eerlijk zijn, dan gaat u moedwillig precies datzelfde pad van het Sanhedrin. En dat is het pad naar de eeuwige ondergang. Wat is dat? Een gevaarlijke weg als we Jezus dood verklaren in ons leven. Als we doorleven alsof Jezus niet leeft. Wie kiest overdwaasde voor het leven de dood? Hij leeft. kan bij u ook anders zijn. Dat u zegt, ik verlang naar zijn inwoning in mijn hart. Ik verlang naar zijn regering in mijn leven. Ja, dat is verreweg het beste. Want hij weet wat goed voor mij is. Als ik zelf moet kiezen, dan gaat het allemaal mis. Maar hij weet wat goed voor mij is. Maar hoe kan hij in mijn hart wonen? In zo'n smerig hart zou het kunnen? Nou, bedenk dan. Dat hij die hier spreekt, we hebben het zelf gelezen, allemaal. Dat hem alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Dat betekent dus ook dat hij macht heeft over al onze harten. En bedenk dan ook dat hij die hier spreekt, dat hij de Zoon van God is. En dat de Zoon van God dood geweest is. Wat een ontzettend offer. De Zoon van God dood geweest, de vloek dood gestorven. Juist om u, om jou van de vloek te bevrijden. Dat is het doel. Juist om u te wassen en te reinigen van uw zonde. Dus als u zegt, ja, ik verlang ernaar dat hij in mijn hart woont, maar hoe zou het kunnen? Dat is zijn doel. Dat is wat hij verlangt. Juist om in uw hart te wonen, om het te reinigen. En hij heeft het zelf ook beloofd. Indien dan gij die boos zijt, de eerlijke constatering, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degene die hem bidden, als hij zijn Heilige Geest aan ons schenkt, als hij in ons hart woont. Dat is deze belofte. Dus als u zegt, ja, ik zou het verlangen, maar zou het kunnen? Ja. God zegt het zelf, de Heer Jezus zegt het zelf, dat hij het verlangt. En dat de Vader de Heilige Geest geeft aan degene die hem bidden. Wat is dat een rijke belofte. Het is een belofte die al onze zogenaamde vrome voorwensels om niet met de Here te leven uit de weg ruimt. Hij schenkt het aan degene die hem bidden. Eenvoudig. Zo eenvoudig. Dat ons hart zal zeggen dat is te eenvoudig. Maar het is het woord. Hij wil het anders maken. Bij u. Hij wil in uw nabijheid verkeren. Dat is ook wat in die belofte naar voren komt. Hij wil met zijn Heilige Geest in uw binnenste wonen. Hoe vies en hoe smerig het ook daar is. Want daarom is hij gekomen, om te reinigen. En ook als je jong bent, kinderen, ook bij jullie. Want jullie bidden het toch, vanavond of niet? Schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus wil mij rein. Dus je hart is vies van de zonde, het is vies. Maar de Heer Jezus wil je hart reinigen, schoonmaken, wassen. En hij wil ook in jullie kinderharten wonen. De grote, heilige, barmhartige God in ons hart. Ja, ook in jullie kinderharten. Dat is wat hij wil. En dan maakt het niet uit of je 5 bent, of dat je 50 bent, of dat je 95 bent. Hij verlangt dat, om te wonen in uw hart. Ga naar derde, een belofte tot de voleinding. Nou, wij weten niet hoe lang het duurt nadat de Heer Jezus ten hemel is gevaren en voordat hij terugkomt. Zou het 2000 jaar zijn? Zou het 2200 jaar zijn? Of 2500 jaar? Of nog langer? De Heer zegt het ons niet wanneer hij terugkomt. Maar over die tussenliggende periode tussen hemelvaart en wederkomst, daarover zegt hij wel, ik ben met u lieden, al de dagen. En hoort u wat hij precies belooft? Hij zegt het, al de dagen. Al de dagen. Nou, dat vertelt 2 dingen. Ten eerste, dat vertelt iets heerlijks over hem. Dat vertelt over zijn trouw. Want al de dagen, dat is dag na dag na dag, dat is 8 mei, dat is 9 mei, dat is 10 mei. Al de dagen is vandaag, morgen, overmorgen. Al de dagen, dat is op trouwdagen en dat is op rouwdagen. En op al die andere dagen, waar de Heere ons gesteld heeft, op het werk, in de kerk, wat het ook is. Al de dagen, het vertelt van zijn trouw. Dat is het eerste, het vertelt dus heerlijke dingen over hem. Maar al de dagen, dat vertelt ook de eerlijke waarheid over onszelf. Want het vertelt ons dat we zijn voortdurende nabijheid, zijn vasthouden, dat dat onmisbaar is. Als het ware zegt de Heer Jezus hiermee tegen ons, ik ben met jullie al de dagen, want als ik één dag niet met jullie zou zijn, zouden jullie allemaal onderuit gaan. Gaan jullie allemaal ten onder, vluchten jullie allemaal weer weg bij mij. Maar daarom ben ik dag na dag na dag met jullie. En als we onze zwakheid kennen, dan zullen we ook erkennen dat we hem elke dag opnieuw nodig hebben. Dan hebben we telkens nieuwe genade en nieuwe kracht nodig van hem die alle macht heeft. De Heere, zo zien we hier ook, die geeft geen voorraad, zodat we enige tijd zelfstandig door kunnen gaan. Dan zouden we heel wat dagen zonder hem door kunnen leven en dan hebben we hem weer nodig. Nee, wat de Heere verlangt is dat we hem aanklampen. Dat we hem aanhangen. Dat we hem betrouwen. Dat we hem liefhebben. Elke dag opnieuw. En zo heeft hij omgang met ons. Dat is ook zijn nabijheid. En dat verlangt hij. Onvoorstelbaar, maar dat verlangt hij. Omgang met ons. En daarom, elke dag opnieuw. Geen voorraad, maar elke dag opnieuw. Zo houdt hij ons afhankelijk van hem. En legt deze belofte die hij doet, legt hij tegelijkertijd ook niet bij ons de vinger op de zere plek. Als het gaat om onze eigen waan, als het gaat om ons grootdenken over onszelf. Want de Heere die spreekt dit tegen zijn kinderen. Hij belooft hier bij zijn kerk te zijn, er zelf zorg voor te dragen. Maar bij ons kan zo snel en zo gemakkelijk de gedachte binnensluipen alsof zijn gemeente, alsof zijn kerk, alsof dat in onze handen is. Alsof wij het allemaal moeten bolwerken. Alsof zijn kerk van ons is. Ja, zelfs alsof de Heer het niet zonder ons zou kunnen stellen. Wat een hoogmoedige gedachte van ons, maar het sluipt er bij ons gemakkelijk in. Dat we zo omgaan met zijn kerk, met zijn gemeente. En zo ook in de kerk staan. Maar het is radicaal anders. Wij kunnen niet zonder hem. Het is zijn kerk. Hij zegt het. Ik ben met u. En alleen Immanuel houdt zijn kerk in leven. Alleen Immanuel. Hoe ook bespot die kerk, hoe ook verdrukt, hoe ook door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt. Hij houdt zijn kerk in leven. Al de dagen tot de voleinding van de wereld. En dan staat er in het Grieks eigenlijk tot de voleinding van de eeuw. Dat wil zeggen tot de voleinding van dit tijdperk. Want er komt een ander tijdperk. Er komt een andere eeuw. Ik doe denken aan de geloofsbelijdenis van Nicea. Daar belijden we dat ook. Dat we verwachten de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Misschien denkt iemand, de Heer belooft al de dagen tot aan de voleinding. Maar hoe moet het dan en hoe zit het dan voor daarna? Hoe zal het zijn na de voleinding? Nou, het antwoord, dat is heel eenvoudig. Dit is een beloftewoord voor Gods kerk. En waarom geeft de Heere beloftes? Hij geeft beloftes juist voor omstandigheden waarin het tegendeel het geval lijkt. Waar het tegendeel schijnt. Juist als alles anders lijkt. Juist dan geeft hij zijn beloftewoord. Zodat we van het vertrouwen op onszelf afstappen en zullen vertrouwen op Hem. Op zijn spreken. Wat Hij belooft. En niet op wat wij met de ogen zien. Nou, ook voor de kerk van nu. De kerk in onze tijd lijkt het tegendeel het geval. En zouden we niet roepen, Heere, bent u erbij? Want wat wij zien is om moedeloos van te worden. In ieder geval in Den Haag. Hier, toen ik hier naartoe kwam, zag ik nog heel wat mensen naar de kerk gaan. Maar in Den Haag, je zou moedeloos worden. Wie gaat er nog naar de kerk? Heren, uw kerk loopt leeg. En als je kijkt naar de verdeeldheid in de kerk, zou je niet moedeloos worden? Als je kijkt naar de wereldgelijkvormigheid die ons allemaal zo te pakken kan hebben, zouden we niet moedeloos worden? Heren, bent u erbij? Ook als we kijken naar hoe opvattingen over huwelijk en gezin, hoe dat onder druk staat. Hoe die Duitse dominee morgen weer voor het hekje zal staan. Voor de rechter. Heren, bent u erbij? Ik ben met u lieden. Al de dagen. Juist. In een situatie waar alles anders lijkt. Kunnen we ons alleen maar nog aan zijn belofte vastklampen. Want Emmanuel, hij belooft het. Hij belooft het om Emmanuel te zijn. En te blijven. En zo geeft hij ons voor dit tijdperk, tot aan de voleinding, of tot aan de voleinding, kan ook bijna zijn, zijn belofte mee. En als we de Heere mogen kennen, dan zullen we hem na de voleinding van deze wereld zien. Dus, dan hoeft het tegen ons niet gezegd te worden, ik ben met u lieden. Dan zal geloof overgaan in aanschouwen. En daarom een belofte tot de voleinding, want daarna hebben we het beloftewoord niet nodig, want dan is geloven aanschouwen. En dat uitzicht op de voleinding, ook dat geeft de Heere hier zo aan zijn discipelen mee, voordat hij ze de wereld instuurt, zodat ze te midden van alles wat op hen afkomt, de toekomende eeuw zullen verwachten. Dus dat bij ons verwachten wij ook het leven van de toekomende eeuw. Verlangt u naar dat leven omdat u moe bent van al uw zonden en daar geen zonde meer is? Heeft u een vaste hoop waardoor u kan kijken over de puinhopen van deze wereld naar het leven van de toekomende eeuw? Of wilt u er niet eens aan denken dat dat komen gaat en dat uw levensdagen aan het voorbij gaan zijn. En dat we ook vandaag weer een dag dichter bij de wederkomst van de Heer Jezus zijn. Op die dag, waar al de dagen tot een einde gekomen zijn, zullen we Hem zien. En dan zien we of Hem, die altijd al met ons was, sinds we Hem mochten kennen. Of we zien Hem, die we doelbewust buiten ons leven hebben gehouden. Ook al smeekte hij zondag na zondag na zondag. Ook al klopte hij dag aan dag naar uw hart. Dit leven zonder hem is ook de eeuwigheid zonder hem. Dan geeft de Heere wat u of wat jij altijd al gewild hebt. Maar hij wil het zo anders. Hij wil in uw hart wonen. Vereinding van deze eeuw, van deze wereld, die is nog niet gekomen. We zitten hier nog en het is genadetijd. Nog is het dit tijdperk. De toekomende eeuw is er nog niet. Nu is het dit tijdperk en dat is het tijdperk van genadetijd. En kom mensen, Emmanuel leeft. Het is nu nog de tijd. Hij kan en hij geeft. Bent u al bereid voor de eeuwigheid? Amen.